Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we kijken even naar, we kijken nu naar de aansporingen in de brief van Paulus voor onze wandel. En dan zijn we ons nu nog wat meer bewust van dat erepodium wat gaat komen, hè, onze wandel. En Paulus die geeft veel aanwijzingen. We zijn er nu ook bezig, mee bezig in de Efezebrief, zoals u weet, hè, Efeze 4, Efeze 5. Is dat vol met aanwijzingen voor onze wandel, hè, voor ons gedrag. En een van die aanwijzingen in de, dan in de tweede Korinthebrief is deze. En daar ging het over Christus en Belial, weet u wel, licht en duisternis. Die hebben geen gemeenschappelijkheid met elkaar. Dat gaat niet met elkaar samen. Gelovig met ongelovig en noem alles maar op. Hè. Dus dat duidt ook natuurlijk op die zuiverheid. En Paulus zegt dan in dat stukje, deze een min of meer toch een beetje afsluitende opmerking. Deze belofte dan hebbend, geliefden, zouden wij onszelf reinigen van iedere bezoedeling van vlees en geest, heiligheid voltooiend in de vrees van God. Nou, dat is wat Paulus benoemt ook. Hè. We zijn daar nu ook mee bezig in de Efezebrief in hoofdstuk 5. Hè, als het gaat om wat hij hier noemt bezoedeling van vlees. Nou, dat lezen we ook in Colossense bijvoorbeeld. Hè. Als we even Colossense 3 vers 8 of vers 5 erbij nemen. Dan zegt Paulus daar, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgodendienst is, waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid, onder wie ook jullie eens hebben gewandeld toen jullie daarin leefden. He, dus over bezoedeling van vlees gesproken, dat benoemt Paulus hier. Dit is bezoedeling, he, als een gelovige hiermee behept is. En in de Korinthe-gemeente was dat zo, dat weet u, 1 Korinthe 5. Als een gelovige met deze dingen behept is, is dat bezoedeling van het vlees. En Paulus die zegt dan, wij zouden onszelf reinigen van iedere mogelijke bezoedeling van vlees en geest. He, bezoedeling van geest kunt u ook aandenken dat u dat klinkt misschien wel raar hoor, maar vermenging van twee evangeliën. Voor de pauze had ik het over tweeërlei zaad zaaien op dezelfde akker. Dat bij Israël niet ging. Wat de Heer zei, dat moet je niet doen. Dat stel dat je twee evangeliën met elkaar vermengt. Dat wordt je geest door bezoedeld. Het wordt beïnvloed door ongezonde woorden. En Paulus zegt toch ook tegen Timotheus. Timotheus, heb een keur of heb een voorbeeld van gezonde woorden die je van mij hoort, Timotheus, die je van mij hoort, zegt Paulus. Die gezonde woorden, daar zou je het bij houden. En ga je daar ongezonde woorden doorheen mixen, dan is dat bezoedeling van de geest. En heeft dat invloed, heeft dat geestelijk invloed, want je leidt geestelijk verlies, om het zo maar te zeggen. Dus dat is het ook, hè. En dan heiligheid voltooiend wil zeggen, dat kun je snel verkeerd lezen. Heiligheid voltooiend wil dus niet zeggen dat je nu een toestand bereikt van zondeloosheid op deze aarde. Dat niet. Dat is niet heiligheid voltooien. Maar heiligheid voltooien wil zeggen, je bent een heilige, je bent in Christus geheiligd en je blijft heilig. En dan is de voltooiing dat ook jouw wandel in de praktijk gereinigd en geheiligd wordt. Dat jouw levenswandel veranderd wordt. Dat is dan die voltooiing. Want dat is wat Paulus hier ook zegt in Colossense 3. Waardoor de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid. Maar die kan niet over de gelovigen komen, maar wel over de zonen van de weerspannigheid. En onder wie ook jullie eens gewandeld hebben toen jullie daarin leefden. Dus hij signaleert hier een duidelijke verandering van levenswandel. Dat die levenswandel van de gelovigen, die een heilige is en blijft voor God in Christus, maar in de Heer, de wandel, zou ook geheiligd worden. Zou ook steeds meer op God gericht worden. Dat, hè. En dat is niet om je ernaar uit te strekken dat je een toestand van zondeloosheid bereikt. Want dan ga je weer jezelf uitstrekken naar het vlees. Dan probeer je het op de vrome manier. Maar wel dat in jou er iets gaat ontstaan, een groei, een geestelijke groei, waardoor je van binnenuit zegt, ja, Heer, ik wil wandelen zoals u dat in uw woord aangeeft. Dat wil ik. wil ik van binnenuit. Ik wil tot eer van u zijn. En dat is dan je aanzet, hè? Dat is dan je over motivatie gesproken, om inderdaad te wandelen, die loopbaan te lopen. Hè? Ik heb hier een hardlopertje dan even opgezet, maar die loopbaan te lopen, dat bedoel ik dan. Op hem gericht. Zo. Hè? Alsof je houdt je aan de regels van de betreffende sport. Nou, bij de Heer is dat, je houdt je aan de regels van wat hij in zijn woord aangeeft, hè? Om je levenswandel te voeren, om bezig te zijn. En dat is die heiligheid voltooiend. Dus het is geen toestand van zondeloosheid bereiken, maar je wandel verandert en wordt meer tot eer van God, wordt meer op hem gericht. En dan in de vrees van God, hè, daarnet had het over de vrees van de Heer. En als we dan zo erover spreken met elkaar, dan is het inderdaad dan die vrees, hè, die de Heer zelf natuurlijk heeft, hè, want de Heer wandelde zelf in die vrees voor zijn hemelse Vader. Hij wilde alleen die werken doen die hij de Vader zag doen. Hij wilde alleen die woorden spreken die hij de Vader hoorde spreken. En dat was toen de Heer wandelde op aarde zijn vrees voor zijn God en Vader. En die vrees van hem, die legt hij door zijn geest ook in ons. En zo kunnen wij wandelen in diepe eerbied, in vrees. Is geen angst, hè? Het wordt in het Grieks het woord phobos gebruikt natuurlijk. En daar hebben wij ons woord fobie van. Maar niet angst in die zin, nee. Het is dan vrees, diepe eerbied voor God, liefde tot de Vader en die liefde dan van de Vader daarmee beantwoordend. Zo, hè? Dan is die vrees ook weer, waar we het eerste deel over hadden, is die vrees ook weer verbonden met liefde. Die moet je niet los van elkaar zien, nee. Dat is verbonden met die liefde van God, met die agape. En dat is denk ik goed, hè, omdat dus dit is een aansporing van Paulus in zijn brieven. En zo zijn er vele aansporingen voor onze dagelijkse wandel. En dat is mede natuurlijk gericht op het erepodium, maar is wel degelijk voor nu, onze dagelijks leven, nu, vandaag, 24/7. Daarvoor geeft Paulus die aanwijzingen natuurlijk. Dat is niet alleen voor straks, nee, het is voor nu. En een andere aanwijzing hebben we net met elkaar ook besproken weer in de Efezebrief, maar altijd goed om te herlezen, hè, op je nieuw biddend dit te lezen. Word echter naar elkaar, onderlinge verhoudingen, mild. Dat is van de geest, dat heb je niet van jezelf misschien. De een is misschien wat zachtaardiger van zichzelf dan de ander, maar echt mild van binnenuit. Mild zijn naar die ander toe. Beseffend dat die ander net zo die genade van God nodig heeft. En tegelijk beseffen dat jij ook zelf die genade van God zo nodig hebt om waardig te kunnen wandelen. Innerlijk welwillend. Dat is ook zo'n prachtige aanwijzing, hè, van de apostel Paulus. Innerlijk welwillend. Hè, dat is helemaal, ja, dan hoor ik ook helemaal de Filippenzenbrief komen, hè. Laat uw welwillendheid of uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. Dat hoor je dan komen. Hè? Dat is wat Paulus dan ook als aanwijzing aan ons geeft. Innerlijk welwillend. Naar elkaar toe. En ook naar de buitens, zoals wij dat dan zeggen, de buitenstaanders, de nu nog ongelovigen. En dit is ook een hele belangrijke, elkaar genade schenkend. En dat gaat veel verder dan vergeving, hè? Dat weet u. Elkaar genade schenkend. Hoe? Nou, zoals ik God in Christus jullie genade schenkt. En hij schenkt u, jou en mij elke dag genade. Wij leven elke dag in overstromende genade. En dat betoont God ons, dat betoont Vader ons. En zo ook wij dan naar elkaar. Dat is heel erg belangrijk, hoor. Dit is een van de hoofdregels van het evangelie van Paulus. Kijk, in zijn brieven, bijvoorbeeld aan de Corinthiërs en aan Romeinen en Kolossen, daar komt die verzoening, en Efeze trouwens ook, daar komt die verzoening zo naar voren. Maar besef wel dat de genade de grondtoon is van het hele evangelie van Paulus. Al zijn brieven die ademen de genade van God. En dat God nu op grond van het volbrachte werk van Christus genade schenkt, ja, dat is iets heel erg rijks en dat lees je dus niet in de besnijdenis, dat lees je niet in de besnijdenis-evangelie. Die verschillen zijn heel groot. En dat heeft er alles mee te maken dat wij beseffen wat het kruis van onze Heer Jezus Christus, hè, zijn werk aan het kruis, wat dat teweeggebracht heeft. En alleen op basis daarvan schenkt God ons zijn genade. Dat is niet goedkoop. Maar dat is heel kostbaar. Het kostbare bloed van Christus. He, daar op basis daarvan schenkt God ons genade. En op basis daarvan alleen kunnen wij ook elkaar genade schenken. He, dat je op voorhand, he, zou ik willen zeggen, op voorhand die ander al genade schenkt. En het kan zijn, he, we hebben het voor de pauze even over gehad, dat er onrecht je wordt aangedaan, op welke manier dan ook. Dat kan, als gelovige. En dat kan ook nog gebeuren door andere gelovigen. Vurige pijlen. Ja, de tegenstander kan zelfs, als die gelovige niet op bedacht is, die gelovige gebruiken om een vurige pijl op jou af te sturen. Een medegelovige, die ook het evangelie van Paulus kent. Kan gebeuren. En dat is waarvoor wij ook die wapenrusting nodig hebben. Maar dan is dit toch het principe dat wij elkaar genade schenken. En in het kader misschien van deze dat we opnieuw bezig zijn met dat erepodium. Ook met het oog op erepodium. Beseffend, ja maar vader, de Heer gaat het daar recht zetten. Daar komt het in zijn licht. En dan kun je ook in liefde en ook in genade met elkaar blijven omgaan. Hè? Elkaar genade schenken en dat is helemaal in situaties. Je kunt je ook onderling, kun je ook dingen beseffen tussen gelovigen onderling, in gezinnen, noem maar op. Kan dat genade schenken helemaal niet makkelijk zijn. Dat druist dan tegen jouw eigen ik, tegen jouw vlees helemaal in hoor. En dat is dan ook die ootmoedige houding, hè. En dat is helemaal niet makkelijk in de praktijk. Hè? Dus de vraag hierbij is ook inderdaad, hoe bejegenen wij degene die ons kwaad berokkenen? Dat is de vraag die deze studie aan ons stelt. Hè? Hoe bejegenen we dat? Hè? Over nadenken, over bidden. Hè? Voor het aangezicht van vader, daar met vader over spreken. Hoe bejegenen we nou die ander die jou kwaad berokkend heeft en die je dan toch weer tegenkomt in het lichaam van Christus? Ja, dit is de weg die Paulus wijst. Hè, dit is wat Paulus ons voorraadt, wat Paulus u en mij voorhoudt. En dit is de weg die hij ook ging. Hij heeft ook degene die hem kwaad aandeden, heeft hij ook niet. Heeft hij ook genade geschonken. Als je gestenigd wordt bij Lystra, wat denkt u ervan? En dan later Lystra weer ingaan. Wij zouden hard wegrennen van Lystra naar de volgende plek. En Paulus ging terug. Hoe kan dat? Dat is bovenmenselijk, ja, dat is het ook. Dat is de geest van God die dan in hem werkt om toch weer terug te gaan. En ja, in Timotheus noemt hij ook een voorbeeld van dat bij zijn eerste verdediging hem niemand had bijgestaan. En dan zegt hij, nou, het worden hun niet aangerekend. Dus hij schonk genade. Paulus, in die situatie stond Paulus volledig recht voor de Heer, volledig recht in die situatie, maar hij rekende degene die hem toen alleen lieten staan, hij rekende dat niet toe. De Heer bad toch ook aan het kruis, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, ze wisten ook niet wat ze deden. En hij bad, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, dat is genade schenken. Hè, dat is het kruis, dat is de werking van het kruis, hè, ook voor ons. Ja, en als die boodschap van het kruis niet of nauwelijks klinkt, dan is dat heel verdrietig, vind ik. En is dat ook leeg. Hè, als evangelieën worden gepredikt op zondagen, en daarin komt maar nauwelijks het kruis van onze Heer Jezus Christus en alles wat daarmee te maken heeft naar voren, dan vind ik het leeg. Ja, sorry. Maar dat is de essentie waar het om gaat. Dat is de kern. Dat is alles. En als je dat niet hebt, heb je niets. Heb je niet de opstanding van Christus na zijn kruisdood, dan heb je niets, heb je geen evangelie. Dus dat is wel heel duidelijk hoor. En dat is op dat, hè, er komt hier een nadrukkelijk op dat in 2 Korinthe 5. Opdat elke zou terug ontvangen, en daar hebben we het in wezen al met elkaar over gehad. Maar dat woord terug ontvangen, dat omdat wij toch vaak in ons denken nog een wat verkeerd beeld hebben bij het woord richten, hè, ook al vermijden wij het woord oordelen, maar dan gebruiken we het woord richten. En ook daarmee hebben we als gelovigen toch nog vaak een beetje scheef beeld, heb ik soms wel eens de indruk. Kijk, het woord wat Paulus hier gebruikt is terug ontvangen. Ik heb even het Griekse woord in Latijnse letters achtergezet, maar dat betekent letterlijk halen, of wegdragen. En om het even te onderscheiden, dat is dus duidelijk onderscheiden van het begrip kolasis, dus afsnijding, hè, wat Matteüs 25 gebruikt. De eonische kolasis, hè, voor degene die de Heer niet, de volkeren die de Heer niet goed hebben behandeld, moet ik dan zeggen. Ik moet even goed proberen in dat verband te zeggen. Hè, die krijgen de eonische kolasis, hè, de volkeren die de broeders van de Heer, dus Israël, niet goed behandeld hebben. Die worden in de komende eeuw afgesneden van zegen. Dat is kolasis. Dat woord wordt hier dus niet gebruikt. In 2 Korinthe 5 ook niet het woord wraak, hè, wat Paulus noemt in Romeinen 12. Hè, dat is in feite in dezelfde lijn van onrecht aangedaan. Daar zegt Paulus, wij zouden voor zover, hè, ik zeg het nu even, nou, Romeinen 12. Ik heb hier ja, concordante vertaling, helemaal leuk. Romeinen 12, daar zegt Paulus, in vers 17, niemand kwaad met kwaad teruggevend, voorbedacht zijnd op het uitstekende voor het aangezicht van alle mensen. Indien mogelijk vanuit jullie met alle mensen vrede houdend. Niet jezelf wrekend, geliefden, maar geeft plaats aan de verontwaardiging, want er is geschreven, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar in geval jouw vijand honger heeft, geef hem het hapje. Indien hij dorst heeft, hè, dat is bij de maaltijd, hè, dat beste geven. In geval hij dorst heeft, geef hem te drinken, want dit doende zal jij gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd laden. Dat is wat Paulus zegt, als het gaat om wraak. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats aan de Heer om dat te verhelden, om dat eventueel te wreken. En als het gaat om het woord wraak, dan klinkt dat toch vanuit bijvoorbeeld het Hebreeuws toch anders dan het woord wraak bij mensen. Als God zich wreekt, zal dat altijd gepaard gaan met een bepaalde maat. Het onbeheerste van mensen die wraak nemen is dan daarbij niet aanwezig, want het is de wraak van God. En als God wraak oefent, dan zal hij dat doen precies tot het juiste punt, niet verder dan dat, zover moet het komen, en dan is het ook voorbij. Dan is het ook precies het moment bereikt wat God wilde bereiken. Dat is zijn wraak, en laat dat maar aan God over, zegt Paulus. Wreekt u zelf niet, geliefden. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat is in feite helemaal in de lijn, hè, van wat in zijn andere brieven ook klinkt, hè, de verzoening. En dan hebben we ook nog het woord terugbetaling. En ook dat is wat Paulus hier niet gebruikt. Hè, dat gebruikt hij bijvoorbeeld in Romeinen 1. Hè, dat als mensen afwijken van God, dan dat ze in hun eigen vlees of in hun eigen gedrag de terugbetaling ontvangen. En dan hebben we het over, ja, dan hebben we het over mannelijken met mannelijken of vrouwelijken met vrouwelijken, moet ik eigenlijk zeggen. We vertalen dan mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, maar dan in zichzelf de terugbetaling ontvangend van hun afwijking. Dat is wat Paulus bedoelt, hè, en dat wat in zijn dagen ook. Hè, het Romeinse Rijk, nou ja goed, leest u de andere historici er maar op na, waar het Romeinse Rijk spreekwoordelijk aan ten onder ging, hè, dat. En dat is ook in onze tijd natuurlijk zo. En ja, dat zal in de eindtijd ook niet anders zijn. Als het zal nog erger worden, hè, als straks de weerhouder is weggenomen, dat is de gemeente, het lichaam van Christus, als de weerhouder is weggenomen, rekent u dan maar dat de wetteloosheid enorm snel nog verder door zal woekeren. Dat kwaad zal enorm snel dan doorgaan. Nu wordt er nog heel veel tegengehouden door, uiteindelijk toch zijn er heel vaak gelovige mensen bij betrokken die dingen waar dingen dan tegengehouden worden. Als je wat beter of wat dieper daarachter kijkt van hoe dat gaat. Maar als dat straks weg is, als die rem vanuit Gods woord, als dat straks weg is, gaat het enorm snel, zal die wetteloosheid door gaan woekeren. En de liefde, ja, de liefde verkilt nu al, maar het zal straks nog veel, veel erger zijn. En dat is niet prettig om te zeggen, maar dat is wat Gods woord aangeeft. Als de weerhouder weg is genomen, dan ja, en gelukkig is dat maar een korte tijd. Gelukkig wel. He, maar het afwijkende gedrag of het afwijken van God, ja, daarvan zegt Paulus in Romeinen 1, dat is de terugbetaling, die ontvangen ze dan in zichzelf. afwijkend gedrag. En dat is, dat is natuurlijk wat toont hoe ver de mens dan afgeweken is van de scheppingsordening van God. Hè? De scheppingsordening van God was tenslotte één man met één vrouw in het huwelijk en die twee zullen tot één vlees zijn voor hun hele leven. Dat is in feite de ordening van God zoals die het ingesteld heeft. En wat alles wat daarvan afwijkt, wijkt af. En er zijn natuurlijk allerlei dingen, er zijn allerlei dwarsstraten, dat natuurlijk, ja, maar toch wijkt het af en toch ondervindt men dan op welke manier dan ook de gevolgen. En natuurlijk, geloven, weten, God is een genadig God, jazeker. En toch, omdat er afgeweken is van die norm, op een of andere manier zullen mensen dat ondervinden, want we zijn schepselen van God en God heeft die normen in onze schepselen gelegd. Wijk je daarvan af, ondervind je daarvan op een of andere manier de gevolgen. Dat is het. Ja, en goed, als het gaat om wij als leden van het lichaam van Christus, als het gaat over dat erepodium, 2 Korinthe 5 vers 10, dan staat er op dat elk, hè, dus het gaat elk lid aan, zou terug ontvangen. En dat is dus een ander begrip dan die andere drie, die net heel even de revue lieten passeren. Dat is dus een ander begrip dan wat bij ons toch onwillekeurig heel snel in ons denken naar voren komt. We zullen terug ontvangen en dat heeft alles te maken met Gods liefdevolle rechtvaardigheid. Zo zal hij het doen. Het zij goed, opdat elk zal terug ontvangen, zegt Paulus, het zij goed. Dat hebben we al gezien met elkaar, eventueel loon, dat wordt dan uitgedrukt onder het beeld van loon. Applaus hebben we ook gezien. En wat wijst Paulus dan aan in zijn brieven? En dan kom je ineens toch tot het besef van, dit zegt hij dus ook met het oog op het erepodium. Want dat ga je dan steeds meer zien, waarom Paulus dat zegt. Dat het niet alleen is voor onze wandel nu tot eer van hem zijn, maar het is ook met het oog op het erepodium wat straks komt. Weten dat ieder, wanneer hij het goede doet, dit zal terugontvangen. Dus dan is dat terugontvangen een vorm van loon, beloning zou je kunnen zeggen. Het zij slaaf, het zij vrije. Dus of jij als werknemer werkte of als werkgever. En heren, de werkgever, doet hetzelfde ten opzichte van hen door dreiging terug te houden. Dus zowel de baas als de knecht wordt hier aangesproken, of zowel de werkgever als de werknemer. En als dat gelovigen zijn, dan zouden zij dat ook doen, gewoon dat dagelijkse werk zouden zij dan ook doen met dit besef en ook met het hoog op het erepodium. Want als het gelovigen zijn, dan lezen ze dit ook. En dan weten ze dat het hun dagelijkse werk ook daarmee te maken heeft. Daarop zal reflecteren. Draag de rijken in de huidige eon op niet hooggezind te zijn, ook niet hun verwachting gevestigd houden op de ongewisheid van de rijkdom. De ongewisheid van de rijkdom. We kennen vandaag aan de dag natuurlijk enorme verschillen. Er zijn mensen die zijn, hoe zeggen ze dat met een mooi woord, puissant rijk. Multimiljardairs heb je vandaag. En je hebt hele arme mensen, die hebben geen cent te makken, zeggen we dan. Of die moeten elke dag 's ochtends opstaan met de gedachte, hoe kom ik vandaag aan voedsel? Er zijn er ook heel veel mensen hoor, dus de verschillen zijn heel groot. Maar de rijkdom, die is onzeker hoor. Want als je deskundigen beluistert in de financiële wereld, staat het hele financiële systeem zoals we dat kennen, staat op klappen. Kan ieder moment gebeuren. Experts die zeggen dat het is helemaal niet om bang voor te zijn, want we weten het niet. En het is God bepaalt het uiteindelijk. Maar experts die zeggen dat het misschien wel over een paar maanden zou kunnen gebeuren. We hebben in 2008 hebben we de bankencrisis gehad. Dat was de financiële crisis, maar dat was eigenlijk een bankencrisis. Want er stonden banken op omvallen, daar ging het om. En sindsdien, toen bleek al dat het hele financiële systeem, dat was eigenlijk al helemaal failliet. Alleen ze hebben dat kunstmatig, de centrale banken hebben dat kunstmatig allemaal nog in leven gehouden. En omdat wij de munten nog vertrouwen als mensen, gaat het allemaal nog zo door. Maar er hoeft maar dit te gebeuren en het hele financiële systeem klapt in elkaar. Recent voorbeeldje, vrijdag 1 februari, of het was niet 1 februari, maar vrijdag daarvoor. Toen klapte de zilverkoers in elkaar met ik weet niet hoeveel. En de goudkoers ging ook 11% naar beneden. zomaar eventjes. Hè. Maar dat had enorme gevolgen. En dat had met iets te maken met de banken. Maar goed, dat voert te ver. Maar dat zeg ik even als toelichting. Ongewisheid, de onzekerheid van de rijkdom. Dat is onzeker. En natuurlijk zei Spreuken dat al. U kent dat wel. Hè. Dat kan zomaar vleugeltjes krijgen, dan is het weg. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is onzeker. En daarom zegt Paulus hier, maar op God. Verwacht het maar van God. Wat er ook gebeurt, verwacht het van God. Hij doet alles op de juiste tijd. En hij biedt ons alles ter genieting, rijkelijk aan. Hè, het is nooit zo met het evangelie van, er wordt wel eens zo gedacht. Van, oh ja, je mag zeker niet genieten. Ja, natuurlijk mag je wel genieten, natuurlijk. Maar laat het niet in de weg komen van, laat het niet in de weg komen van God. Maar we hebben natuurlijk alles, mogen we rijkelijk van hem ontvangen. Elk jaar verbaas je er weer, dan stop je kleine zaadjes in de grond en dan komt het weer. Dat is een groot wonder wat er elk voorjaar gebeurt. Dat is toch een wonder, dat God het doet. Je ziet een zaadje, het ligt daar zo, en je stopt het in de grond en er komt ineens wat uit. Met de mooie bloemen straks, de appelbloesems weer. Het is elk jaar een groot wonder wat er plaatsvindt. Dat is toch God die dat doet. Daar kan je toch van genieten als je dat ziet. Ja, het is allemaal natuurlijk geweldig. En dat is dan nog maar deze oude schepping, hè, zeggen we dan tegen elkaar. Moet je nagaan wat dan die nieuwe schepping gaat worden. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Hè? Maar dat is nog toekomstmuziek, gaan we zien. Om met goede te werken, rijk te zijn in uitstekende werken, vrijgevig te zijn en gemeenschappelijk. En voor zichzelf een uitstekend fundament als schat opstapelend voor dat wat op het punt staat te komen. Want dat is zeker, hè, dat woord, ja, dat is dat mooie woord mello in het Grieks. En dat betekent dat het is ieder moment in feite, hè, als je gelovig bent, dan verwacht je dat of het ieder moment zou kunnen gebeuren. Zonder dat je daar overspannen van bent. Maar ja, je zegt tegen elkaar, nou, het zou morgen kunnen gebeuren, hè, dat de Heer komt. En ja, inderdaad. Opdat ze het werkelijke leven grijpen, want dat is het werkelijke leven, hè, wat de Heer ons gegeven heeft, het eonische leven, hebben we nu al in ons, leven van Christus. Hè, dat is geweldig natuurlijk wat Paulus zegt, hè, niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, dat is het werkelijke leven, dat leven uitleven. Dat is echt vreugde, dat is echt blijdschap. Hè, wereldse vreugde, dat gaat voorbij. Je kan ergens van genieten, maar dat is zo weer voorbij. In de samenleving, in de schepping of weet ik wat. Het is zo weer voorbij, maar werkelijke blijvende vreugde van hem. Ja, dat is wat hij geeft. Dat is werkelijk leven. Opdat elk zou terug ontvangen en dan komen we ook bij dat andere. Het zij slecht. Paulus zegt het ook, hè. Het zij slecht. En ja, dat is wat ook onder gelovigen gebeurt. Hè. Er gebeuren onder gelovigen slechte dingen soms. Hè, wat een van de... Een spreker wees daarop, die bespreekt dan eigenlijk vers voor vers, het vind ik best wel boeiend om naar te luisteren, die bespreekt dan vers voor vers het boek Spreuken, en die leest gewoon, dat is heel mooi vind ik, die leest gewoon Spreuken, en af en toe geef ik kleine toelichtingen bij, maar die leest gewoon Spreuken. En wat je dan tegenkomt is dat, bijvoorbeeld, hè, dat de Heer aan 6, 7 dingen, dat hij die haat, of dat hij daar, dat hij dat, ja, dat hij die dingen haat in feite. En dan was het 7e punt daarbij, dat is iemand die zo aan het praten is, dat hij scheiding veroorzaakt tussen broeders. Staat in Spreuken. Dus iemand die scheiding veroorzaakt tussen broeders, dat wordt een van die 7 dingen, je moet dat rijtje dan maar eens lezen, opzoeken in Spreuken. Dat is een van die 7 dingen waar de Heer duidelijk van zegt, dat vind ik, daar heb ik een afkeer van, daar heb ik een enorme afkeer van. Als dat gebeurt. En hoeveel schismata kennen we niet in het christendom? Dus dat zijn slechte dingen. Dat kunnen we toch wel zo benoemen, denk ik. Hè? En als je daaraan meewerkt, dan ga je toch in die flow ga je mee. En daarom zouden we de vrede bewaren. Dat is ook een van die geweldige aanwijzingen van Paulus. Hè, daarom zouden wij die eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. He, voor zover het van ons uitgaat, met elke gelovige die we waar dan ook tegenkomen, gaan we uit van het goede, van de eenheid van de geest. En we willen dan die vrede die daar is, bewaren. He, of we willen die eenheid van de geest bewaren. Hoe? Met de band van de vrede. Dat is verzoening. Vrede, verzoening. En dus dat wordt ook geopenbaard. He, maar dan zien we dus waar de Heer, waar God ook een enorme afkeer van heeft. Dat is als er mensen bezig zijn heel bewust om scheiding te maken tussen gelovigen, splitsingen te veroorzaken tussen hun gelovigen. Dat is vreselijk. En ook dat zal natuurlijk bij de Erepodium aan de orde komen, want er zijn maar veel splitsingen opgetreden in de christenheid. En we weten niet hoe groot het lichaam van Christus is. Dat weten we niet, dat weet de Heer alleen. De Heer kent de zijnen. Hè, als Paulus verwijst naar Korach, Datan en Abiram, zegt hij in 2 Timotheus 2, de Heer kent de zijnen. En laat het dus maar aan de Heer over wie van hem zijn. En we gaan altijd proberen altijd van het positieve uit te gaan. En ja, dat is alles gaat dan geopenbaard worden voor dat Erepodium. Alles gaat ook geopenbaard worden. Alles komt aan het licht. Alle motieven, alle raadslagen van de harten, alles zal aan het licht komen. En ook inclusief wat wij ons niet eens meer kunnen herinneren. Hè? Want als je ouder wordt, dan gaat je herinnering soms hier en daar wat vervagen, weet u wel. En, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Hè? Daar komt het aan het licht, dus daar is het weer voor ons ineens dan vol bewust als we daar zijn. En dat is natuurlijk enigszins vergelijkbaar. Ik zeg niet dat het hetzelfde, absoluut niet hetzelfde is, maar enigszins vergelijkbaar met, pardon, met de Grote Witte Troon. Bij de Grote Witte Troon gaat die film ook draaien van ieders leven. Ja, en ieder komt direct na sterven, direct, hè, dat is zoals de mens dat gaat ervaren. Iedereen die niet geloofde, die komt direct na het sterven bij de Grote Witte Troon. En dan gaat die film draaien bij die Grote Witte Troon van het leven. En dan komt ook alles aan het licht. Dan zijn er geen coulissen meer om zich achter te verbergen. Dan heb je geen escapes meer. Nee, dan komt alles in het volle licht van de Heer te staan. En dat is de Grote Witte Troon. Hè? Ja. Maar goed, dat is een heel ander moment, daar komen wij niet. Maar niet in die zin, maar voor ons is dat Erepodium. Wij staan er heel anders, wij staan er als geredden, als gerechtvaardigden, als verzoenden. En niettemin wordt toch dan geopenbaard al ons handelen, hetzij goed, hetzij slecht. Plus de motieven van het hart. En alles wordt geopenbaard en dat doet God in zijn rechtvaardigheid, in zijn liefde. Dat is het zij slecht, dus al wat anderen schade heeft berokkend. Hè, want Gods rechtvaardigheid is ook dat het onrecht niet kan blijven bestaan. Dat moet weg. Wat er tussen gelovigen zat, wat er is blijven zitten, wat niet op aarde opgelost kon, dat moet daar opgelost worden. En dat zal daar ook gebeuren. Hè, alles wat schade berokkend heeft, op welke manier dan ook, het onrecht kan niet blijven bestaan. Hè. Dat is wat we voor ogen mogen houden. Nou, al wat jullie doen, nog zo'n aanwijzing van Paulus. En dan gaan we langzaam maar zeker naar het einde toe van deze samenkomst. Al wat jullie maar doen, werkt vanuit jullie ziel als voor de Heer. He, dus helemaal ervoor gaan, zeggen we dan tegen elkaar. He. Helemaal ervoor gaan. Werkt vanuit jullie ziel. Je hele ziel en hele hebben en houden is erbij betrokken. Weten dat jullie van de Heer de vergoeding van de lottoedeling zullen krijgen. Voor de Heer Christus slaven jullie. He, dus wat je ook doet in je leven, in je dagelijks leven of binnen het verband van gelovigen, wat je ook doet, besef voor de Heer Christus slaven jullie, hè? Dien je als slaaf. Dus dat is 24/7. En ja, wie onrecht doet, zegt Paulus dan ook, zal terug ontvangen, hè? Daarnet had het over het goede, dat terug ontvangen wordt, maar hier, wie onrecht doet, zal terug ontvangen wat hij aan onrecht doet, en er is geen aanzien des persoons. Op het Erepodium is iedereen gelijk lichaam van Christus, lid van het lichaam van Christus, iedereen gelijk. Kennen we geen verschillen meer. Hè? Er is geen aanzien des persoons, ook nu al niet natuurlijk, maar dan helemaal. Dat onrecht zal dus ook terugontvangen worden. Dat zal zijn weerslag hebben op jou en dat zal jij dan ook, je zult dat dan ook kunnen dragen omdat je daar in verheerlijk lichaam staat, hè? Het gebouw uit God. En dan zou je dat ook kunnen dragen, dat onderzoekende van de Heer. En dan zal de Heer dat ook effenen, om het zo maar te zeggen, hè, terug ontvangen. En dan zet de Heer dat ook in het juiste licht. De Heer doet recht daar. En dat is dan ook genade, dat de Heer dat wegneemt. En dat is dan ook, dat ervaar je dan ook dan zo als genade. Dat is ook genade dat de Heer dat wegneemt. Hè. Dus het Erepodium nogmaals is genade, hè, genade gebeuren. En dan sluiten we af met het beeld van zaaien en oogsten. En ja, dat is een heel bekend gegeven natuurlijk. Hè. De karig zaaiende, dit echte, de karige zaaiende zal karig ook oogsten. En dat is natuurlijk nu al in zekere zin zo. Maar straks bij het erepodium gaat dit principe natuurlijk helemaal op. Hè? Misschien mag ik het zo vertalen. Degene die nu karig bezig is met de dingen van hem en veel bezig is met vooral de dingen van jezelf, ja, die zal daar ook karig, bij het erepodium karig oogsten. Ja. En de op zegen zaaiende, dus op zegen zal hij ook oogsten. Hè. Zegenend zaaien is met, dan krijg je ook volle oogsten, dan krijg je ook een volle akker. Hè, u ziet hier ook, dat worden hier van deze akker aardig wat strobalen afgehaald. Nou ja, dat is flink gezaaid denk ik van tevoren. En dan kun je ook aardig oogsten. En dat is ook bij het erepodium zo. Wel weer een mooi beeld uit de natuur eigenlijk. Hè. Dwaalt niet, zegt Paulus, in Galaten 6. Dat is ook zo'n gedeelte voor onze wandel. Hè. Dwaalt niet, God laat zich niet minachten. Hè. God laat zich niet... Iemand kan niet de neus ophalen voor God. Hè. God laat zich niet minachten, want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. En dan gaan we weer, dus opnieuw nu, dit kan ook nu al zo zijn, hè. Maar bedenk dat dit ook natuurlijk zijn weerslag heeft dan op het erepodium. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees bederf oogsten. Hè, dus ben je bezig met ikkie, je eigen vlees, te vervullen, te noem maar op. Eigen verlangen, eigen begeertes vervullen. Dat is uit in het vlees zaaien en dan zul je ook uit het vlees bederf oogsten. Want dat brengt geen goed. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest ionisch leven oogsten. En als je bezig bent met de dingen van hem, leeft vanuit de dingen van wat de Heer geeft in zijn woord. En ben je daarmee bezig, dat ook te zaaien in je eigen leven, om het zo maar te zeggen. Ja, dan zul je dat eonische leven ook meer ervaren in je dagelijks leven. Dan ervaar je ook dagelijks die vreugde en die vrede en die dingen. En naarmate je meer in je vlees bezig bent, zul je dat minder ervaren. Of zul je vaker ongelukkiger voelen. Of hoe, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Maar dat is anders, dan is het bederf. Dat draagt ook dan geen vrucht. He, dus het gaat hier over oogsten. Nou, als je goed zaait, dan zul je ook goed oogsten. He, als je goed zaad zaait, dan zul je ook het goede oogsten. He. Ik bedoel, ja. Dat is weer dat oude principe uit de Torah. Komen we dan toch weer bij terug. De Heer zei tegen zijn volk, op dezelfde akker kun je vergelijken met jouw leventje als gelovige. He, jouw en mijn leventje. Als je daar tweeërlei zaad op zaait... He, zaad wat gericht is op het vlees en zaad wat gericht is op de geest, ja, dan is dat vermengd. Dan zul je niet die volle vrede en die vreugde ervaren. Omdat het door elkaar gaat lopen, het gaat elkaar bijten, om het zo maar te zeggen. Je hinkt op twee gedachten, of je wil, moet ik zo zeggen, je wil van twee walletjes eten, je wil van het vlees eten, je wil van de geest eten. En ja, dat kan dan zelfs zo ver gaan dat je dat in de problemen brengt, bederf. Kan allemaal gebeuren, hè? Wij geloven. En Paulus geeft daar genoeg over in zijn brief hoor. Maar de aanwijzing voor ons is dan, laten we echter, terwijl wij het uitstekende doen, dat is dus in de geest zaaien, niet ontmoedigd zijn. Hè, want ja, soms, het is een gezegde, hè, dat als je iets, dat hoor je wel eens onder sprekers zo zeggen, als je het woord mag spreken of verspreiden, dan zeggen sprekers wel eens tegen elkaar, dat lijkt wel ploegen op de rotsen. De bodem is hard. Het woord vindt geen ingang in harten van mensen. De bodem is hard. De bodem valt niet om te ploegen. Je moet ploegen eerst en dan moet je de zaad inzaaien. En dan valt het in luchtige, goede grond en dan gaat het ook vrucht dragen. Dus Paulus zegt nou, als we het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn. Dus laat je niet ontmoedigen als je het idee hebt van ik ben op rotsen aan het ploegen. Nee. Blijf daarmee doorgaan, want in de juiste era, ja, in Gods hand zijn mijn tijden, ja zeker, in de juiste era zullen wij oogsten indien wij niet verzwakken. Dat is het punt. Ook al is het ploegen op de rotsen, de Heer zegt doorgaan, het uitstekende doen. En het uitstekende is, ja, bezig zijn met het woord, dat woord bekendmaken in de woord en in wandel. En dat geweldige woord van de evangelie van Paulus, en dat ondervindt veel tegenstand, zeker. We zijn nu bezig in handeling met Efeze. Nou, kijk maar wat er in Efeze gebeurde. Paulus werkte daar met vrucht. Er kwam geloof, er kwamen mensen tot geloof, hij sprak het woord van de Heer. En je kan er de klok op gelijk zetten. Onrust, Demetrius, oproer, bonje, tegenwind, tegenstand. Ja, dat is altijd, als het evangelie van Paulus gaat klinken, komt dat onherroepelijk. Dan gaat ook uit die andere hoek de wind waaien, om het zo maar te zeggen. En dan juist dat beseffen en niet verzwakken, doorgaan, niet verzwakken. Niet je daardoor laten ontmoedigen. En Paulus wist als geen ander uit de ervaring wat hij hier zei, wat hij hier schreef. He, dat is voor ons heel bemoedigend, want wat een voorbeeld hebben we dan in Paulus. He. De overstromende genade van het erepodium, ja, daar hebben we over nagedacht met elkaar. En dat is ook daar dan aan de orde, he, want ja... Het afsluitende is dan dat we allen zullen erkennen, ja, het is genade. Het is allemaal genade van God. Dat we verder kunnen met elkaar, verder mogen met elkaar in die bediening. En ons verkeerde handelen wordt dan in die juiste era opengelegd. He, daar sluiten we dan mee af. En als er iets wordt opengelegd, ja, dan blijkt iets. Dan blijkt de waarheid. He. Als de dingen worden opengelegd, blijkt de waarheid. He, dat doen archeologen, vind ik altijd leuke archeologen, die gaan graven in het Midden-Oosten. En dan zeiden ze, ja, dat in de Bijbel, joh, dat klopt helemaal niet. Ja, totdat ze gingen graven, toen kwamen ze tegen. En toen bleek het toch allemaal precies te kloppen wat in de Bijbel staat. Altijd leuk, hè? Vind ik altijd een beetje humor van God. Zo over die dwaze mensen allemaal toch, joh. Zijn woord is toch betrouwbaar. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk is het gebeurd. Natuurlijk is het letterlijk zo gebeurd zoals het daar beschreven staat. Natuurlijk is dat zo. Ja, natuurlijk kunnen vader vertrouwen. Afgewogen, het wordt, ons verkeerde handelen wordt opengelegd. Het wordt afgewogen en er is geen betere weger, om het zomaar te zeggen, dan de Heer zelf. Hè? En dan wordt het ook terug ontvangen en dat mogen we heel positief zien, want het is Gods liefdevolle rechtvaardigheid waarin we dat zullen terug ontvangen. En dan zullen we alleen maar heel blij zijn dat die andere genade ontvangt, dat we zelf daar genade ontvangen. Voor datgene wat wij bij gelegenheid aan onrecht hebben gedaan. En ook die ander, bij die ander wordt dat ook hersteld. Nou, dan zullen we alleen maar heel dankbaar en blij. Hè? Genade is vreugde. Dus dan zullen we in volle vreugde, zal dat hele gebeuren dan ook afgesloten worden. En staan we in de volheid van genade. Want het wordt terugontvangen in onszelf. En in degene die door ons beschadigd zijn. En dat is dan voor ons ook een liefdevolle aanwijzing. Hè? Ook bij hen zal dat hersteld worden. En alles wordt rechtgezet in liefde. He, dat is die overstromende liefde en genade van God. Want dat is toch het slotakkoord ook van het erepodium. He, alles wordt rechtgezet in die goddelijke liefde, in de agape. Ja, wat is er beter dan dat? He? Wat is er beter dan dat? Ja. Ja, goed, zullen wij de Heer daarvoor danken. En dan gaan we nog even naar de agenda kijken daarna en nog een lied zingen. En dan is het voor deze keer weer voorbij. Vader, we danken u dat we met elkaar konden nadenken over het erepodium. En we zien dat Paulus daar veel over te melden heeft in zijn brieven. En vader, mogen we ons daardoor ook laten aanspreken. En ja, vader, soms ja, inderdaad in vermanende zin, want de woorden van Paulus kunnen ons raken. Ook vermanend dat het nodig is voor ons, opvoedend. Het is uw genade, vader, dat u dat doet. En doe ons maar meer en meer wandelen op u gericht, dat wij inderdaad ons reinigen van alle eventuele bezoedeling van vlees en geest en zo onze heiligheid voltooien in de vrees van God. Vader, dank u wel dat we daartoe aangespoord worden en dat we daarop gericht ook onze wandel willen voeren. Vader, willen zijn tot eer van u. Dank u wel dat uw woord ons daartoe oproept en dat we voor elkaar daarin ook mogen bidden, dat die ander die we ontmoeten ook waardig wandelt en dat meer en meer doet, zoals u ons ook daarin aanspreekt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dit moment wat u wilde geven. Dank u wel voor alle helpende handen die het mogelijk maakt om hier bij elkaar te kunnen zijn. We danken u voor de uitzending die mogelijk is gemaakt. We danken u voor al datgene wat dan in dienstwerk gedaan wordt. We danken u dat geeft. En ja, vader, ook dat mogen we zien als straks bij dat erepodium. Vader, u zult het laten zien. Heer, u zult het laten zien. We danken u daarvoor dat u ons hoofd bent en dat u zelfs het hoofd bent van alle overheid en gevolmachtigden. Vader, dank u wel dat we zo hier als zonen, dochters van u bij elkaar mochten zijn, dit moment wat u wilde geven. Dat u een luisterend oor wilde geven en dat we met elkaar die brieven mogen lezen. En Vader, doe het zijn in grote en kleine dingen in ons leven tot eer van u. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.